Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast Hans Roelofsen. Hans, jij bent bespeler van de contrabas.
Ja.
En jij bent niet alleen muzikus, maar je bent ook iemand die... Ik wou bijna zeggen muziekschool, maar je hebt een grote villa in Bussum. Daar ben ik ook een keer geweest en daar organiseer je kamerconcerten.
Ja.
En daar komt eigenlijk het halve gooi luisteren naar jullie muziek van vaak toch wel beroemde muzici. En dat is een geweldige plek. Dus je bent ook, nou ja, ik wil het ook weer niet ondernemer noemen, maar wel iemand die dingen organiseert, hè, in de muziekwereld.
Ja.
En ik heb je uitgenodigd omdat ik veel meer wil horen over hoe jouw carrière als, ook een beetje verkeerde woord, hoe jouw loopbaan als muzikus, als kunstenaar in elkaar zat en wat dat nou allemaal heeft behelst. En hoe jij zelf ook docent bent geworden. Maar toch ook wil ik praten over die muziekcultuur in Nederland, hè, want die staat flink onder druk. Ik heb een aantal documentaires gekeken, onder andere op Zembla.
Ja.
En dan zie je dat er echt qua klassieke muziek en muziekonderwijs überhaupt in Nederland veel verloren is gegaan.
Ja.
Dus dat maatschappelijk thema gaan we naartoe, maar we beginnen even over jou gewoon en wat het betekent om muzikus te zijn.
Ja.
Nogmaals welkom.
Ja, dankjewel Jelle. En het was inderdaad denk ik heel goed dat je ook eens een keer bij ons kwam luisteren, hè, nadat jij zelf een lezing had gegeven in Bussum. En ik stelde toen voor dat het zo goed zou zijn dat jij als jonge kerel met een jong toptalent zoals Thomas Beyer ook zou kennis maken. Omdat de saloncultuur was vroeger ook dat er zeg maar wetenschappers en kunstenaars samenkwamen. En ik geloof nog steeds heilig in de mogelijkheid van deze ontmoetingen. Omdat ieder zijn eigen beperkte visie heeft. En in zo'n culturele setting ook wel degelijk iets gebeurt wat verheffend genoemd kan worden. En ik ben opgegroeid in Friesland als zoontje van de dominee.
Nou, ja.
Maar mijn vader werd directeur van de sociale werkplaats, pionier-directeur. En wij zijn eigenlijk verwend door in zo'n mooi groot huis, ooit gebouwd voor Franciscus Liefdink in 1888, een liberale dominee en parlementslid ook, Tweede Kamer.
Ja, vader.
Nee, deze Liefdink had die prachtige pastorie laten bouwen.
Oh, oké, okay, ja, ja, ja.
En mijn pa was zo gis om na 10 jaar predikantschap en zijn nieuwe levenswerk, die sociale werkplaats, te zeggen, jullie hebben geen dominee meer, kan je niet meer betalen. Mogen wij in die mooie pastorie wonen? Dan ga ik 1 keer in de maand op de kansel staan.
Mm-hmm.
En omdat dat gebeurt in een onbewuste fase, word je eigenlijk gedrenkt in schoonheid en in een discussiesfeer.
Ja, het was ook een salon eigenlijk.
Het
dus.
Was eigenlijk ook een salon, ja. Want de gastpredikanten kwamen bij ons koffie drinken. En er werd over Bijbelse teksten gesproken, maar veel gelachen ook.
Mm.
En ik vertelde je net voordat we begonnen, dat en een van de grappen van mijn vader over het Slikkeveer waar ik geboren ben. Daar, de buurman was een man van de grote vaart en die vertelde sterke verhalen. En mijn broertje, oudere broer, kwam bij buurman en, mijn pa stuurde hem terug. Zeg maar tegen buurman dat hij een oude leugenaar is. Waarop buurman antwoordde, zeg maar tegen jouw vader dat hij daar de kost mee verdient.
Nee, ja.
En dat tekent natuurlijk de vrijzinnige sfeer waarin ik opgegroeid ben. He, dus zeg maar, we leren, we studeren, we relativeren en interpreteren. Maar niks is echt absoluut waar.
Hmm. En, ook de muziek niet?
De muziek, ja, dat is goed, een goede vraag.
Hoe serieus moest jij studeren van je vader?
Nou, in dat dorpje was een fanfare, een hele goede fanfare. En ze kwamen gewoon op ons huis af, 5 kinderen. Van de 5 kinderen zijn er 4 opgenomen in de fanfare. Wat was het goede? Gratis muziekinstrument en gratis les en ook gratis theorielessen.
Dat hadden jullie toch als lokale elite en nobelen niet echt nodig? Maar het was wel goed dat er was, misschien.
Het was zeker goed dat het er was. Er is ook nog een andere input. Mijn vader sprak veel over zijn inspirerende voorbeeld. Zijn grootvader, die orgelbouwer was.
Mm.
En in de buurt van het dorpje Kimswert, waar we in de pastorie woonden, in Arem, 2 kilometer verderop, een orgel van mijn overgrootvader. In Pingjum, 4 kilometer verderop, een orgel van mijn overgrootvader. Denk maar niet dat het ons ene beat interesseerde als jongens. Wij hadden de Beatles. Ik spreek nu over 1963. Dus wij hadden zoiets, die oude meuk, dat is voor die ouders. Wij leven nu popmuziek, dat was eigenlijk belangrijker. Ik moet wel zeggen dat ik nog steeds enthousiast ben over het onderwijs wat je kreeg in dat dorpje via die fanfare, harmonie en fanfare
organisatie. Ja, daar gaan we zo meteen op verder. Ja. Nu even fast forward, want jij bent dan dus nog jong, je luistert popmuziek, maar op je 31ste word je toch eigenlijk wel, nou ja, niet de grootste, maar een heel belangrijk muzikus in Nederland. Je wordt dan ook, je krijgt zelfs je wint een prijs, dus je wordt dan echt op het schild geheven. Is het dan ook zo dat je dan ook bij het Concertgebouworkest of een ander orkest al speelt of zo? Is dat voor jou het moment dat je echt doorbreekt en dat het allemaal pas daarna begint qua muzikale loopbaan?
Nou, ik had al heel lang, dat noem je dan echt, als freelancer gewerkt. Hè? Snabbelen kan je het ook noemen.
Ja.
En dus, maar in de studietijd werd er natuurlijk al veel gespeeld. En liet je inhuren voor allerlei orkesten en geluidsopnames.
Want jij hebt wel gewoon conservatorium gedaan.
Ik heb het conservatorium gedaan en daar kwam ik cum laude uit. En toen was er een prix d'excellence. En daarmee aangemoedigd. Ben ik naar Berlijn geweest. En voor ik die opleiding 2 jaar kon afsluiten, kreeg ik bericht dat er een nieuwe, belangrijker prijs zou komen. De Nederlandse Muziekprijs. En er was een auditie, er waren 100 kandidaten. En tot mijn stomme verbazing kwam ik eruit. Als enige. En dat was in 1979.
Ja.
En die prijs hield in dat je waar ook ter wereld zou kunnen studeren op staatskosten. En zo ben ik dus naar de Verenigde Staten geweest. En dat was natuurlijk toch een hele mooie situatie.
Maar dat is interessant, want dan ben je dus al in de 30. En dan spreek je toch nog over jezelf als iemand die moet studeren.
Ja, zeker. En dat
is mooi, hè, in jouw vakgebied.
Ja, ja, houdt ook nooit op.
En maar hoe gaat dat dan? Dan ga je dus naar Amerika en dan ga je dan bij iemand studeren of aan het conservatorium?
Iemand die daar, op Hart College of Music in Hartford, Connecticut ben ik toen geweest. Waar een bassolist, Gary Carr, toch wel een expert was op het gebied van solistisch spel op de bas. En van zijn expertise heb ik dus maar gebruik kunnen maken. Dat is altijd heel interessant. Maar ook in Nederland bij een geweldige cellist, Anner Bijlsma. Dus die lessen werden dan altijd betaald door dit instituut, de Nederlandse Muziekprijs.
En dan ging jij dus een tijd in Amerika wonen?
Eigenlijk omdat ik een halve baan in het orkest had, waren dat eigenlijk uitstapjes van 3 weken tot een maand.
Ik
daar dan verbleef. Maar ook weer terugkeerde om de kosten te verdienen met die halve baan.
Mm.
En we hadden al een kindje in 79. Dus dat,
En nu nog even sneller naar voren. Er zijn dus nu ook mensen uit de hele wereld die bij jou studeren op deze manier.
Internationaal ben ik ook actief. Hè? Dus zeg maar, de laatste jaren was dat via Skype lesgeven.
Door corona bedoel je?
Ja, nee, maar ook al voor de tijd bijvoorbeeld dat door financiën gehinderd. Ik heb studenten uit Brazilië bijvoorbeeld lesgegeven en dan zei ik kom maar naar Nederland. En dan kwamen ze een paar jaar met een beurs. Maar bij een festival in Brazilië, hoofdstad, in de winter, hun zomer, januari, zie je dan ook jonge talenten. En dan zei ik bijvoorbeeld tegen een jongen die ik als 16-jarig verbaasd over zijn kwaliteit was. Dan zei ik, maak keurig je school af, want je moet alle kanten uit kunnen. Universiteit of conservatorium. En ik leid je op. We zien elkaar iedere woensdag via Skype. Jij speelt en ik geef commentaar. En dan de camera op mijn eigen handen. Zo doe je de linkerhand, zo de strijkstok. Dat was best leuk om zo'n jongen klaar te stomen voor een toelating. Maar dat heb ik niet in Nederland gedaan, maar daar was het veel te duur geworden. En bij een leerling van mij, die professor is in Rostock. Daar was dus de tuition fee veel lager. Bovendien kon hij daar ook nog auditeren voor een beurs, waardoor hij 5, 6 jaar 600 euro in de maand kreeg, met veel lagere kamerhuur.
Ja, ja.
Geen tuition fee van 10.000 euro, zoals in Nederland.
Hmm.
Dus ik vond eigenlijk op een gegeven moment het klimaat voor jonge talenten uit het buitenland in Nederland een beetje guur.
Hmm, 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 hmm. Over het klimaat komen we zo te spreken. Ja. Ik heb een vraag over dat netwerk van topmuzici, hè, waar jij toe behoorde en nog voor een deel dus nog in zit.
Ja.
Want even een vergelijking met andere sectoren, van hoe hou je dat nou in stand, hè? Zo'n cultuur van presteren.
Ja.
Er zal veel vriendjespolitiek zijn en de nodige deals gemaakt worden. Er zal ook wel geld in de omgaan. Hoewel ik weet dat de salarissen ook al, behalve dan in de supertop, ook nog wel tegenvallen. Hoe zorg je er nou voor dat dat objectief blijft? Dus een klein voorbeeldje van bijvoorbeeld als docent neem ik aan dat je toch, als je je eigen studenten hebt opgeleid, dat je toch ook wil dat die goed terechtkomen. Zeker als je zelf al de nodige prijzen achter de kiezen hebt. Hè?
Ja.
Hoe zorgt die competitieve muziekcultuur nou voor objectiviteit? Hoe doen ze dat?
Nou, als ik denk aan mijn eerste leerling die nu professor is in Duitsland. Die heeft 10 jaar in het concertgebouw is die aanvoerder geweest. Maar hij ging eerst het land uit naar Bergen in Noorwegen. En ik heb altijd tegen hem gezegd, zeg maar dat je mij als professor gewoon echt een vervelende klier vond en distancieer. Maar voor mij, dat is voor jou een voordeel, want er is veel rivaliteit tussen de verschillende conservatoria, waarbij ik zelf uit ervaring wist. Ik heb een keer een jurylid gehad, toen aanvoerder van het Concertgebouw Orkest, die zei, nou, jouw eindexamen, zoiets heb ik in mijn leven nog niet gehoord. Niet voor jou, en hij zei ook, na jou heb ik nog niemand zo horen spelen.
Oh, dat is wel heel mooi.
En
dat is een mooi compliment.
Ik werd benoemd in Arnhem en toen zei ik, heeft deze meneer mij aanbevolen? Nee, integendeel, zeiden ze. Hij heeft een leerling van zichzelf aanbevolen, maar wij hebben zelf oren. En dat was wel even een deceptie, omdat je denkt, zo'n welgemeend compliment leidt ook dat die deuren open gaan.
Ja.
En wat bleek nou bij deze man, bleek dus eigenlijk vooral zijn eigen clan overal te willen plaatsen.
Ja.
Want mijn leraar, Engelsman Anthony Woodrow, was dus van een concurrerende school.
Ja. Ik herken dit heel erg van de universiteit, Hans, waar natuurlijk enorme vriendjespolitiek speelde. En ondertussen op LinkedIn en in de sollicitatiewereld de suggestie wordt gewekt dat dingen goed geborgd zijn. Hè? Dus dat het open is. En, maar ondertussen is het natuurlijk veel vriendjespolitiek.
Ja.
Ja, dus dat bestaat echt.
Wij hebben daar één oplossing voor. En dat is auditie doen achter een gordijn. En ik ben zelf jurylid geweest van een concours in Duitsland. En daar merkte ik wel dat degene die dus zeg maar dat concours had opgebouwd, een Oost-Duitser van huis uit, dat die eigenlijk toch wel, als je daar werd uitgenodigd om in de jury plaats te nemen, moest je wel complimenteus zijn over zijn leerlingen. En op een gegeven moment heb ik voorgesteld, heren, want het waren vooral heren, ook een enkele dame, u wilt toch niet weten of het met een Duitse stok onder Hans, of met een Franse stok, of het een man of een vrouw is. Wij willen eigenlijk oordelen op grond van ons gehoor. En daar trapte ze in, zal ik maar zeggen, in dat voorstel. En toen was er een dramatische ommekeer van winnaars. En ik zal nooit vergeten dat deze man, dus eigenlijk een beetje de macht hebben daar, heel boos was dat een leerling van hem niet in de prijzen viel. Vorig jaar was zijn vader overleden en wij hadden geen hart als jury. Dus toen werd er wel gelachen over het feit dat ons verweten werd dat we geen hart hadden.
Mm.
En daarmee viel hij dus door de mand. Hij wilde eigenlijk gewoon dat zijn leerlingen toch wel altijd een beetje in de top.
Begrijpelijke emotie.
Ja, zeker.
Is het nou zo dat gordijntje dan nu de norm is? Inmiddels?
Nou, ik moet zeggen dat ook, en dan betrek ik het niet op het instrument contrabas, waar dan toch wel echt een beetje een scholenstrijd was. Dat heb je ook met de klarinet gehad. Het Duitse kleppensysteem, Franse systeem, waar men elkaar eigenlijk probeert van de kant te duwen en de eigen school te bevorderen. Ik heb het ook een keer gehad, ik heb een ingezonden brief eens gestuurd, omdat bij de benoeming van een solo-hoboïst in het Concertgebouw in de Volkskrant een artikel verscheen van de hand van een beroemde voorganger. Die zei, de Nederlandse blazerscultuur gaat naar de ratsemodé, want er wordt achter een gordijn gespeeld. En nu heeft een Rus het gewonnen. En ik antwoordde toen het interview van Roland de Beer met deze hoboïst. Is die blazerscultuur dan niet hoorbaar? Dat er dus gefulmineerd wordt tegen het gebruik van een gordijn. En Alexei Ogrinchuk was toen winnaar, een prima hoboïst. En ik heb geen bezwaar tegen het benoemen van een Nederlandse muziekprijswinnaar, zoals Pauline Oostenrijk. En zegt, zet die er dan neer. Dat is gewoon een ster uit eigen land. En zet die daar op proef. En na twee jaar kan je zeggen van, nou, we zijn toch niet helemaal tevreden. Ga maar weer terug naar het residentieorkest. Ja. Het gaat om een hele hoge kwaliteit. Ogrinchuk kwam uit Moskou, is in Parijs opgeleid en won dus dat proefspel. Hij heeft bij mij ook in huis gespeeld, maak je geen zorgen. Maar ik vond dat gordijn is dus zeg maar een manier om ervoor te zorgen dat met het oor gekozen wordt. En niet op het oog. En ook niet dat je kan zien wie het is, zodat je je eigen school kan bevoordelen. Dus daar hebben wij wel goede kansen als muzici om echt objectief te oordelen.
Nou, als niet-muzikus is het ook wel fascinerend om te horen dat dat dus überhaupt werkt. Dat je dus op gehoor kunt beoordelen wie de beste is.
Ja.
Hoe lang duurt het nog? Een klein beetje langer hoor. Hoe lang duurt dat dan, zo'n audiëntie, zo'n auditie?
Zo'n auditie, je hebt natuurlijk rondes daarin. Vaak wel drie rondes, waarin dus zeg maar uit de groslijst steeds minder mensen overblijven. En waar je dan bijvoorbeeld orkestrepertoire, solorepertoire. Het is een behoorlijk stressrijk parcours waar je doorheen moet. Maar dat begint al op conservatorium. Van de 100 leerlingen wordt maar 25 aangenomen. Dus in het begin is al een strenge selectie.
Eén grote flessenhals.
Ja, omdat je dus als het je beroep moet worden, moet je dus wel bestand zijn tegen die concurrentieslag. Maar als jurylid zelf bij bijvoorbeeld in Rotterdam, als er iemand kwam die was dan al afgestudeerd in een ander vak. En dan zei ik bijvoorbeeld, mevrouw, u bent zeker toelaatbaar gezien uw kwaliteit. Maar u bent nu, nou noem maar op, 26, u heeft al een studie afgerond. Of u nog in een orkest kunt komen, dat betwijfelen wij. Maar het feit dat jij je leven wil wijden ook aan muziek naast je eigen vak, ja, dat juichen we toe. Ik ben een voorstander van studiestapeling. Het zijn vaak de allerbeste mensen die dus er maar een dubbele discipline hebben, die in jury zitten, die dus er maar niet belanghebbend zijn en heel zuiver kunnen oordelen. Dus die combinatie van muziek met een ander vak, daar geloof ik heilig in dat dat heel vruchtbaar is.
Ja, ja. Nog even op de persoonlijke noot. Jij hebt veel muziek gemaakt. Mijn indruk is toch ook wel eens een beetje een vrijbuiter. Dus in orkesten, maar ook wel persoonlijk en zo. Heeft dat iets te maken met behalve dus de discipline van op auditie gaan en onderdeel zijn van die trainingen die nog je hele leven lang blijven doorduren? Wat is de rol van inspiratie en vrijheid daarin? Kun je daar iets over vertellen van hoe je je eigen creativiteit heb gevonden in al die decennia?
Ja, en ik vertelde je dat ik als jongetje in de fanfare heb gespeeld. En ik werd hen ontrouw toen ik 14 was. Op de HBS begon ik met een schoolbandje. En daar ontmoette ik een Indo-vriend die al heel goed gitaar speelde. En toen dacht ik, nou, hij speelt gitaar, ik koop een basgitaar. Nou, mijn ouders waren er niet zo'n grote voorstander van, dus moest ik die eerst verdienen. En met die basgitaar, ik durfde ook te zingen. En ik speelde al heel handig op eigen gehoor piano. En dat heeft ertoe geleid dat ik op 18-jarige leeftijd zelfs gevraagd werd om voor Herman Brood in te vallen als pianist. Want Herman moest brommen. Vanwege drugsgebruik en andere vergrijpen moest hij een half jaar de bak in. En de vraag kwam of ik dan Herman als pianist wilde vervangen bij QB and the Blizzards. Ik had grote twijfels over mijn HBS, die heb ik ook niet afgemaakt. Heb er met de pet naar gegooid. Ja. Ik vond muziek veel belangrijker.
HBS, dat was vroeger wat anders dan het nu is, hè? Ja. Even toelichten nog, wat is dat ook alweer?
Hogere burgerschool.
Ja, een soort VWO toch eigenlijk?
Ja, je zou, ja, er zat geen Grieks en Latijn.
Nee, nee, precies. Hè? Maar even voor de duidelijkheid, ja, want nee, tegenwoordig betekent dat natuurlijk HBO.
Ja, oh ja, is ook zo. Ja.
Maar ga verder. Dus je speelde toen al in een bandje, je had al in de fanfare gezeten. Ja. Je werd eigenlijk ook al uitgenodigd om in...
Sterker nog, ik was ook wel aardig demagoog, want ik werd gekozen als voorzitter van de schoolvereniging en meer vuiven en... Ja. Minder werken was eigenlijk wel wat mij als doel voor ogen stond.
Dus toen was je een vrij feestbeest.
Ik was...
Inspiratie kwam meer van nature.
Maar het gekke is, wij werden aangezien dat wij drugs zouden gebruiken. En dat liet ik van me afglijden als water van een eend. Ik dronk op mijn 21ste pas appelsieder. En heb dus nooit gerookt en ook nooit drugs gebruikt. Dus wat men van je zei, dat deerde ons niet. Maar het was wel interessant natuurlijk, hè. Maar goed, ik merkte dus in die tijd dat muziek, vond ik van mezelf, was het enige waar ik niet lui in was. En toen heb ik een half jaar nog op een meubelfabriek gewerkt, omdat de relatie met mijn ouders wat gespannen was. En toen zei ik, ik kan zelf de kost wel verdienen. Naar QB en de Blizzards gaan, wat ik had kunnen doen, durfde ik eigenlijk niet. Ik woonde in de pastorie. Dat was toch wel een brug te ver. Dat voorzag ik als een soort breuk met mijn ouders. Die jongens waren 9 tot 4 jaar ouder. Dus ik had wel het gevoel dat dat verlies van autonomie zou zijn als ik daarin verder zou gaan. Maar ik vond het wel coole muziek, rhythm and blues. Goed, nou toen ben ik naar het conservatorium gegaan. Er was geen lichte muziekopleiding. Dus kreeg ik klassieke les. En dat ging zo goed. Daar was ik zo ijverig in, de hele dag op die bas studeren. En als mijn vingers moe waren, piano studeren. En ik verdiende ook nog geld als achtergrondpianist bij kerstdiners en allerlei dingen, snabbelen. Dus dat was helemaal mijn ding.
Nou, ik vind het wel een mooi studieadvies ook aan mensen, hoor. Ook aan mijn eigen studenten. Van doe dan gewoon waar je niet lui in bent.
Ja,
dit is helemaal niet zo heel stom, dat zie je maar weer.
Ja, en er is ook iets, hè, van over het zweverige en wat dus concreet is. Het verschil met dus bijvoorbeeld religie, wat voor mijn vader een ding was en voor mijn moeder ook, die uit de verzetsfamilie kwam. Je hebt mode en als we het in muziek hebben, dan moeten we het eigenlijk over drill rap nog even hebben. Als modeverschijnsel.
Ja, maar ik ben benieuwd naar je mening daarover.
Als ik dus zeg maar op die toets speel met een snaarlengte van 105 centimeter, dan kan ik met ogen dicht, pat, het octaaf pakken, kwint erboven, kwint eronder. En dat komt omdat ik dus helemaal rustig blijf zitten en die afstanden dus perfect kan meten, omdat mijn oor zegt of het juist was of niet. En dan kom je bij Pythagoras, want de helft van de snaar is de octaaf, een derde van de snaar is de kwint. En als je kijkt naar een gitaar, dan zie je die frets erop, hè? Die metalen strips, die zijn eigenlijk allemaal met de passer natuurkundig precies uitgepast waar je je vingers moet zetten. Nou, heb je zo'n zwarte toets zonder frets, dan moet je dat op je gehoor doen. En het leuke is bij Pythagoras, dit is dus geen mode, dit is natuurkunde. Dus zeg maar het monnikenwerk om zuiver te spelen op zo'n weerbarstig instrument. Ja. Of je nou viool speelt, cello of contrabas. Je moet je dus helemaal één maken met natuurwetten. En dan kan je zuiver spelen.
Dat is wel mooi. Dus ik vraag eigenlijk naar inspiratie en dan komen we toch uit op de harmonie van de natuur en het daar ontvankelijk voor zijn.
Ja, maar ook harmonie daarop... der sferen, zegt Pythagoras.
Ja, ja.
En die...
Dus de natuurwetten, als je die beheerst, en dan komt ook de inspiratie? Of wat?
Hij noemt Pythagoras in ieder geval wat er over hem verteld wordt, want er is geen exacte bron van hemzelf, dat de schepper van het heelal is de koormeester. De sterren zijn de engelen. En natuurlijk merkten mensen, want je kent dan het verhaal van de monochord, heet dat. Hè? Het eensnarige ding, delen met een passer in tweeën, in drieën, in vieren enzovoort. Wat blijkt dan? Dat als je samenklank hebt, en dat wordt door ons oor als zuiver ervaren, dan stemmen de grondtoon en de bovenharmonische, de manier waarop de snaar zich onderverdeelt in buiken en knopen, dat zijn precies de samenklanken die wij als zuiver en als ontspannend ervaren. Dissonant geeft spanning en dat lost op in ontspanning, in harmonie.
Ja.
En dat geldt voor over de hele wereld. Dat geldt in Indiaanse muziek. Dus ja. Dat begint met een drone van een grondtoon en kwint. En dan heb je allerlei spannende wendingjes, maar die lossen steeds weer op in de consonant, in de harmonie.
Dus, maar wat betreft die harmonie heb ik ook een, heb ik ook een vraag, namelijk van als muzikus, hoe je nou kijkt naar het idee van de technische beheersing. Want je, wat eigenlijk zou je, als je dit zou doorredeneren, zou je kunnen zeggen, op een goed moment beheers je dat instrument gewoon volledig. En dan, dan geef je eigenlijk de perfecte vertolking van een instrument.
Ja.
En als je dat goed in samenspel doet, dan zou je dus kunnen denken aan de, Platoonse ideale uitvoering van een stuk.
Ja.
En waar zit dan de creativiteit in jouw beroep? Is dat in, want je zou ook kunnen zeggen van waar is de interpretatieruimte en hoe geef je dat vorm?
Ja.
Want dat, zit, dat is natuurlijk het, je kan natuurlijk zeggen drill rap, nou dat is een echt lagere vorm van muzikale uiting. Hè? Je kan het nauwelijks cultuur noemen, maar er zijn natuurlijk wel oversnijdende gebieden met rap en muziek die dan opeens wel heel artistiek worden.
Ja.
En dan heb je natuurlijk weer verder in de kolom van hoogwaardige muziek, de Jet Rebels en zo. En dan, oké, dan heb je de klassieke muziek.
Ja.
Maar je hebt wel door dat bij Jet Rebel, dat is een hele creatieve gast.
Ja, zeker.
Maar waar zit die ruimte in die contrabas voor jou? Ja. Of zit hem er toch meer in het, dat de perfectie van schoonheid bij jou dus ligt in het opgaan in de harmonie der sferen? Ja. Dat zou ik ook goed begrijpen hoor.
Ja. Nou ja, ik heb wel pionierswerk gedaan. Voor mijn instrumenten heb ik wel een stuk of 100 transcripties gemaakt. Hè. Dus zeg maar gejat repertoire van andere instrumenten. Cello repertoire voor de hoorn. Dus muziek die ik hoor en denk, hey, dat zou ik kunnen spelen op mijn instrument. En mijn vrouw is zangeres en ik heb dus eigenlijk de insteek vanuit de zang. Als je bijvoorbeeld Schubert en Schumann liederen hebt, dan kan je die uit de bibliotheek in 3 versies halen. Voor de hoge stem, de middellage stem en de lage stem. En dan, als je dus zeg maar dat lied mooi vindt, als het jouw hart raakt en jij wil het ook zingen, dan kijk je welke toonhoogte bij jouw stem past. Dus dan in mijn geval, als ik helemaal verliefd op de grote cellosonaten van Chopin. Ik was op het dak aan het werk van mijn huis, dus zeg maar klussen, klussen, klussen. En dan had ik muziek op staan van Rostropowitsch, die met Argerich Chopin speelt. En de sonate van Rachmaninoff. Wow, fantastische muziek. Dat zou ik eigenlijk op mijn instrument willen spelen. En dan moet ik met dat stuk naar een vriend gaan die goed is met de computer, pianist is. En die moet 10.000 noten inspelen. En die moet hij dan een terts omlaag brengen, zodat het bij mijn instrument past. Dat zie ik als een bijdrage, want de stukken die jou inspireren, die je geweldig vindt, die tillen jou op een hoger plan. Jij wil één worden met die muziek.
Ja.
Nou, dat doet niemand op zo'n bas. En voor mijn luisteraars vervaagt het verschil tussen de cello en de bas. Dus ik heb een lyrische aanpak, maar wil ook wel best virtuose dingen doen, maar in dienst van de, zeg maar, de schoonheid. Nou ja, zo heb ik uit allerlei stijlperiodes wel 100 toevoegingen gedaan aan het repertoire, die voor alle studenten en alle collega's, die worden daar, in positieve zin willen ze mij naijveren. Zeggen ze, jij hebt dat opgenomen, geef mij die partituur, ik wil het ook spelen.
Mooi.
Wereldwijd krijg ik dan aanvragen, mag ik die partituur hebben?
Ja. Wat is nou het verschil tussen virtuoos en lyrisch?
Nou, eigenlijk, jij zal in je talen waarschijnlijk wat meer educatie hebben gehad dan met virtu betekent eigenlijk deugd.
Ja.
Virtus.
Dus excellent.
Ja. Dus,
technisch perfect.
En eigenlijk, dat is leuk, als ik even naar Spinoza spring, de deugd vraagt geen beloning, ze is de beloning zelf. Als jij dus zeg maar deugdzaam kan spelen en eigenlijk schijnbaar moeiteloos, moet je daar veel moeite voor gedaan hebben om de problemen te overwinnen. En dan komt er iets vloeiends. Vanuit je gevoel komt er dan een vloeiende vertolking van iets waar je helemaal mee één wordt. Als bij mij Severin von Eckertstein in mijn huis speelde. Die jongen speelt op de grote podia. En die speelde de laatste sonates van Beethoven en een laadwerk van Schumann. En dan denk je, wow, tussen mijn oor en Beethoven staat helemaal niets meer in. Die man die is er niet. Die lost gewoon op in de muziek. En daardoor wordt Beethovens muziek 100% levend, omdat deze autist, zal ik hem maar even noemen, want dat is een heel merkwaardige man. De volgende dag bood ik hem een envelop met 2000 euro. En toen zei ik, krijg je nou ook dollartekens in je ogen? Nee, hij kon er niet om lachen, om dat soort grappen. Maar die jongen lost helemaal op in de muziek en lijkt te verdwijnen, waardoor het publiek een enorme krachtige ervaring heeft. Ja, en dat is mijn rijkdom, dat ik met jou en met 100 aanwezigen je zo dicht bij de muziek kan brengen dat mensen...
Wow. Maar dat is echt ook dus het vermogen om Beethoven, zoals je dat kent, of Chopin, om dat dus terug te brengen naar je instrument. Dus de vertaalslag te maken.
Ja, ja. Dus zeg maar wat de stipjes zijn op een papier.
Ja.
Om dat dus zeg maar weer levend te maken door dus zeg maar het talent van de vertolker en zijn muzikale fantasie. Waardoor die dus zeg maar heel dicht bij de tekst tot een zeer overtuigende, levende vertolking komt. Waarbij jij als toeschouwer denkt, wonderen bestaan. Om de dominee nog maar even te citeren. Ja. Want het is toch wonderlijk dat een mens dat kan. Als ik een Liszt-concours winnaar thuis krijg en dan denkt hij, jongens, 22 jaar, het is niet te geloven. Janine Jansen heeft bij ons gespeeld met een trio en toen zei ik tegen mijn vrouw, ze is 24, maar ze heeft de rijpheid van iemand van 42. Na afloop zei ik, zou jij nog eens terug willen komen voor een recitalprogramma met Clara Wurtz, een Hongaarse pianiste. Dat gebeurde en als je bij haar zag, en ze bewoog nogal heftig, bijna als een zwemster, hè, machtige armen. Maar in het Engels noem je dat self-forgetful. Nee, zij vergeet zichzelf en gaat helemaal op in de muziek.
Ja. Als virtuoos. En als, lyrisch zou dan zijn?
Virtuoos wil eigenlijk zeggen dat je de deugd hebt, dat je de techniek overwint. En kijk, virtuose stukken, dat is een beetje circus. Je speelt Paganini en dat heet dan virtuoos, want dan laat je allemaal technische hoogstaan
zien. Ja, dat is een verwarring misschien wel in mijn hoofd.
Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, is virtuositeit kan ook betekenen dat je al die techniek hebt, waardoor je de techniek bijna lijkt te kunnen vergeten.
Ja.
En je helemaal erin opgaat. Hmm. Maar dan denk ik ook aan bij jazz en Oscar Peterson of Bill Evans.
Ja, of aan als je een roman leest, dat je door dat de schrijver geen trucs met je uithaalt, maar
precies,
dat je er doorheen vloeit.
Ja, dat je dus helemaal niet meer kan stoppen
iemand
met
beheerst het métier van het schrijven zo goed dat je niet meer door hebt dat het geschreven is.
Precies, ja. Dan wordt het dus als het ware levend, dan ontstaat er een communicatie tussen iets, en we hebben natuurlijk door het filter van de tijd zijn de tijdsgrenzen vervaagd. En dus zeg maar, als ik in China ben en daar met een jonge man van 24 Beethoven-sonaten speel, een Brahms-sonaat, en dan zeg, dan heb ik nog één verrassing, want dat heb jij ook gespeeld. Beethoven opus 69, Brahms opus 38. Dat is klaar. Maar nu heb ik een sonate van Chopin, die heb ik een tijd lager gezet. Heb jij er last van? Nee, zei ik, heb het nooit gespeeld, dus ook niet op de originele toonhoogte. Dan kom ik daar in Beijing en dan de dag voor mijn optreden speel ik het programma met hem door en dan geef ik nog wat commentaar. Daar zou ik het graag zo en zo mee willen. En dan kan je dus, zeg maar, terwijl je via het internet gecommuniceerd hebt, kan je met iemand spelen die je nooit hebt ontmoet. Dat is dan toch een geweldige ervaring.
Maar het punt is dus, hij pakt dan opeens ook zomaar zo'n ander stuk op, terwijl je eigenlijk maar net had gezegd, dan moet je gaan oefenen.
Ja, heeft dus die opus 69 Beethoven had hij vaker gespeeld, ook opus 38 van Brahms, dus dat zat wel snor.
Ja.
En die Chopin was voor hem nieuw.
Maar dat zou wel geweldig zijn om zulke studenten te hebben.
Ja, ja.
Hans, nu naar het thema van hoe we een muziekcultuur onderhouden. Hè? Dus als ik jou zo aanhoor, en ik weet ook hoe je dus op die Tindalvilla, de mensen moeten dat thuis ook zeker even op internet opzoeken, want dat is eigenlijk dus de plek waar jij zelf muzici uitnodigt, waar iedereen ook heen kan.
Ja.
Zo nu en dan stellen jullie dus je huis open. Maar dat hoort ook bij zo'n muziekcultuur. En je hebt ook die fanfare verteld. Daar wordt natuurlijk altijd een beetje over gegrapt, van wie zit er in de fanfare. Maar ook dat hoort erbij, want daar leer je dus nieuwe vrienden kennen die ook piano spelen of gitaar.
Ja. Ja.
En natuurlijk de muziekscholen.
Ja.
Nou is dat in Nederland, heb ik geleerd, vooral via die Zembla-documentaire en wat andere dingen die ik op YouTube heb opgezocht, is echt gewoon verschraald. En dat komt vooral door het opzetten van subsidies. Dus er is minder geld voor cultuur. De subsidie is natuurlijk zelf al een soort rare term. Ja. Het gaat om muziekcultuur.
Ja.
En laten we eerst eens beginnen bij die fanfares en gewoon wat jij doet in Bussum. Is dat nou veranderd in de afgelopen jaar? Zijn er minder fanfares ook?
Die hebben het ook wel moeilijker om met name jongelui vast te houden tot hogere leeftijd. Hè? Ja. Dat mijn ontrouw aan de fanfare die in mij geïnvesteerd hadden, voelde ik wel als een beetje pijnlijk. Maar ik had geen zin meer om op straat te lopen met een muziekinstrument en een pakkie aan.
Nee. En de Beatles, het is ook uit de mode geraakt.
Ja, en de Beatles waren veel belangrijker voor mij. Ja. Maar naderhand heb ik, ik ben een keer in Den Bosch geweest om te bekvechten over de ambi-status, de algemeen nutbeoogende instellingen. En in de tijd van de verfoeide Halbe Zijlstra, die had gezegd, wij gaan de geefcultuur bevorderen. He, van niks subsidie. Mensen die ervan houden, die moeten maar donaties doen. En dan mogen ze 1000 euro geven en 1500 aftrekken voor de belasting. En we hadden meneer Wekers daar ook bij, staatssecretaris van Economische Zaken. Halbe Zijlstra was toen staatssecretaris voor OC&W, Cultuur. En er is eigenlijk dit gebeurd, dat hij zei van, Frans, zorg jij dan dat die ambies worden uitgedund, dan kost het ons per saldo niks. Want door die ambies flink uit te dunnen, hebben wij minder, kost het ons minder geld. Nou, wij hadden de ambi-status voor de Tindal Stichting en we kregen vanuit Den Bosch het bericht dat die ambi-status ingetrokken zou worden. En toen ben ik op het internet gaan kijken wie er nog wel ambi had en wie niet. En dat was een absolute willekeur. Zo zag ik dat bijvoorbeeld een islamitische instelling een ambi was. En toen zei ik, nou, met deze rechtse regering, minder Marokkanen, dat kan toch geen ambi zijn? Dat is geen algemeen nut. Dat is voor een klein groepje. En een stichting ter verbetering van het salaris van Waals gereformeerde predikanten was een ambi. En dus ja, dat zijn deelbelangen. Ja. Maar muziek was alleen maar voor de liefhebbers van muziek, dus niet meer ambiwaardig. Ja. Door een interview op de radio en krantenartikelen.
Nou is dit een voorbeeld, maar er zijn veel muziekverenigingen en zeg maar salons of wat, waar mensen zich verenigen rondom muziek. Die zijn onder druk komen te staan doordat de laatste beetje steun gestopt zijn. Hè? Dus dat is echt een geldkwestie. Dus, dus gewoon eigenlijk cultuur vernietigen.
Klopt.
Want als je een klein beetje meer geeft, dan kan je mensen zich nog laten bedruipen. Het is sowieso natuurlijk als muzikus niet makkelijk leven. Tenzij je tot de top behoort. Hè? Ik ben in jouw villa geweest, dus ik weet ook dat als je het echt kunt, dat je er een royaal leven van kunt leiden. Maar die dingen hebben met elkaar te maken. Hè? Ja. Dus je zou kunnen zeggen van een land waarin het niet gemakkelijk is om normaal muziek te spelen, voor fun, heeft ook geen humuslaag waarin de echte talenten die ooit virtuoos kunnen spelen, kunnen opkomen. Ja. Dat is natuurlijk dat is natuurlijk het lastige. Je hebt je voetbalveldjes nodig. Ja. Ook al weet je dat die jongens in de buurt geen toppers zijn. Je hebt ze toch nodig om dus die maatschappij ontvankelijk te maken voor die muziek en te zorgen dat er een top komt.
Klopt.
Tenzij je dus in een land leeft die geen top wil, meer wil hebben. Hè?
Ja. Ja, je hebt een sport- en cultuurfonds. En ik zou het al geweldig vinden als de sport en cultuur, in dit geval muziek, enigszins gelijk zouden worden behandeld. Ik gaf les in Arnhem en een van mijn leerlingen is aanvoerder van het symfonieorkest, van de basgroep. En Vitesse had 20 miljoen tekort. Twee raadsvergaderingen, huppa, 20 miljoen erin. Het orkest komt 2 miljoen tekort. Ja, dat kan niet, dat moeten we bezuinigen. Voortaan kunnen jullie hetzelfde werk doen, maar dan krijg je 70% van het salaris voor hetzelfde werk. Ja. Want we moeten bezuinigen. Ja. Dus je ziet het cultuurcalvinisme, dat men het niet echt belangrijk vindt. Ja. En dus zeg maar, kijk eens maar
zit dat cultuurcalvinisme ook bij de burger die het luistert, die het niet luistert? Want ik weet ook trouwens door jou, omdat ik weer daarover met jou sprak op een ander moment, dat in Frankrijk of in Rusland of in Engeland, daar is ook een andere waardering van klassieke muziek. Hè? Ja. Maar is het, hoe zit die waardering eigenlijk in Nederland? Want ik heb toch wel onder vrienden en sowieso wel in op de NPO, op YouTube, toch wel het idee dat er veel geluisterd wordt naar klassieke muziek. Ja. Maar toch dat cultuurcalvinisme. Of heb ik ook een verkeerde taxatie gemaakt? Is het toch zo dat de Duitsers vaker een concertzaal Zeker, zoeken. Ja. Ja, is dat zo? Is dat wel zo?
Zeker.
Wij houden er dus eigenlijk ook toch ook minder van als volkje.
Nou ja, ik heb dus maar 3 leerlingen die professor zijn in Noord-Rijn-Westfalen.
Ja.
En dan spreken we even, bijvoorbeeld op een gegeven moment wilde iemand die ik in een concours hoog had beoordeeld, die zei, ja, het concertgebouw, daar wil ik solliciteren. En toen zei hij, ja, maar ik werk nu in Leipzig. En ik hoorde dat het salaris, ik ben nu toeti heet dat, hè? Dan ben je deel van de groep van 8 op een plaats achteraan. En hij wilde aanvoerder worden in het concertgebouw. Toen zei hij, maar dan ga ik er een salaris op achteruit. Terwijl dat een solistenplaats is. Dus het salaris is lager. Mijn leerlingen als professor in Duitsland verdienen het dubbele wat ik in Nederland verdiende. Dus de waardering voor muziek is in Duitsland veel groter. En ooit waren het een stuk of 300 staatjes. Met ieder een eigen theater.
Ja, Pruisen, 19e eeuwse Duitsland.
Ja, met ieder een eigen theater en orkest. Ja. Dus de cultuur is veel rijker. En
maar wil je nou suggereren dat ook op een bepaalde manier is blijven bestaan?
Zeker, ja. Ja.
Dus in Duitsland heb je nog veel meer in de kleinere steden.
Ja, zeker. Ja.
Concertzalen.
Ja, wij hebben op het ogenblik 8 orkesten in een anderhalve opera. In Noord-Rijn-Westfalen heb je, als ik het goed herinner wat mijn leerling zei, 11 orkesten en 10 opera's.
Alleen al Noord-Rijn-Westfalen. Maar is dat ook wel groot?
Met 17 miljoen inwoners. Ja. Dat is Nederland.
Ja.
In Nederland hebben we dus 1 opera en 2 halve opera's.
Ja. Ja. Nog tot slot, hoe kijk jij dan naar de opkomst van de Chinese en Aziatische muzici?
Enorm competitief, spelen onze muziek en zullen, als ze toegelaten zouden worden, als er een vrije markt was, zouden ze heel veel plekken veroveren. In onze orkesten ben je toelaatbaar als je uit Europa komt.
En is het nou zo dat het gewaardeerd wordt ook daar in China, die muziek? Of is dat wellicht de waardering ook vooral in Europa? Jij hebt leerlingen daar, hè? Even voor de duidelijkheid.
Als ik in Beijing optreed, dan krijg ik een lamme hand van het handtekeningen zetten na afloop. Ralf van Raad, die bij ons in de buurt woont, die voelt zich een popster daar. Hè? Mm, mm. Ook trouwens voor oude grijze kerels zoals ik.
Best wel leuk eens een keer.
Enorm veel respect en waardering.
Oh, ja.
Als je meester bent in je vak, dan telt de leeftijd ook niet.
En de opleiding daar, is dat ook, want het vooroordeel over die Aziatische discipline is natuurlijk dat ze daar ook veel meer gedrild worden als muzikus. Zo zei jij even van, ik weet niet wat je zei, je speelde, hoeveel oefende jij dan op een dag toen je zeg maar 31 was? Was dat iedere dag 4 uur of zo? Of wat?
Zeker, zeker.
Zeker?
Ja, okay. Ja, ik denk zeker wel 6 uur.
Per dag?
En de bijvoorbeeld Musa Rubatsky, afkomstig uit Litouwen, die dus zeg maar via Moskou, toen het gordijn openging, ook in het westen kwam, in Parijs zich vestigde. Als die bij ons logeert, dan dendert het huis van haar studie. En die, dat is gewoon een werkpaard, maar enorme. Ze spreekt 7 talen.
Nou ja.
Ze is een ambassadeur van de muziek.
Dus dat is iemand die alles kan.
Ja,
dat is altijd jaloersmakend bij mensen die briljant zijn.
Ja.
Maar die studie is die in Nederland wel op internationaal professioneel niveau? Of is het ook zo dat we op dat niveau de concurrentie moeten duchten?
Nou ja, het is natuurlijk jammer, want je hebt dus maar dat eerste begin nodig. Het is eigenlijk goed dat je in de lagere schoolleeftijd, als je het alfabet leert, dat je dan ook die saaie noten, want hoe leuk is het nou om keurig ABC te kunnen schrijven? Dat is niet boeiender dan bijvoorbeeld een 5 tonen op een piano te spelen met een bekend melodietje. He, dus zeg maar, als je een kind in die lagere schooltijd 5 vingertjes leert spelen, je kan het zingen en nu kunnen je vingers het ook grijpen. Dat is veel interessanter dan ABC leren schrijven. Of rekensommetjes.
Dus je moet er eigenlijk op school al mee beginnen.
In die leeftijd moet je het eigenlijk aanleren.
Is dat in Azië meer geregeld? Muziekonderwijs? Scholen?
Ik kan natuurlijk niet over het op het platteland kijken. Maar, de ambitie is er zeker om heel jong het aan te leren. Zoals ze ook fantastisch tafeltennissen. En je moet het speels leren in de jonge leeftijd. En ik persoonlijk vind dat je het moet leren zoals je moederstaal. Op klank. Je hoort die klanken. En je hoort 5 tonen. Als je dat kan zingen, dan is het zo met de vingers, doe je dus die tonen. Dus je legt een koppeling tussen het gehoor en de vingers. En dan pas, want zo heb je ook je taal leren spreken. En dan pas komt er notatie bij. En die muzieknotatie is een hulpmiddel voor het geheugen.
Hans, tot slot. We zitten dus eigenlijk in een muziekcrisis, dat is duidelijk. Dus we hebben te weinig muziekscholen waar mensen nog gelukkig werken. Waar genoeg leerlingen komen die daarin ook een toekomst hebben. Dus die mensen die proberen die muziekscholen te redden. En dat zal ook wel gebeuren, want ze houden van het werken. Het is toch een kunst. Dus het zal nooit helemaal verdwijnen. Maar het staat wel onder druk. En ik krijg het idee dat het er veel met geld te maken heeft.
Ja.
Met Rutte 1, 2, 3 die dat dus eigenlijk die kaalslag hebben veroorzaakt.
Klopt.
Maar als je nou niet in termen van geld zou denken, wat heb je nou nodig als land om zo'n muziekcultuur te revitaliseren? Wat kunnen we daar nou aan doen? Het gaat niet alleen maar om geld geven. Waar heeft dat dan mee te maken?
Trek het gelijk met sport. Als jij ziet dat het jongetje goed voetbalt en het maakt niet uit of die een kleurtje heeft of wat dan ook, dan zeggen ze, dat is een goeie, daar moeten we mee gaan trainen. Ik hoorde in die Zembla-uitzending, die jij ook gezien hebt, dat in Vlaanderen muziekles een jaar lang €45 kost. Is dat zelfs bezwaarlijk voor het gezin en heeft kind talent en is voor niks. Als jij op de Amsterdamse muziekschool een kind tussen 8 en 21 jaar een uurtje per week les moet hebben, kost dat 37 lesuren in het jaar €1000
op
€5 na.
Dat is toch ook niet zoveel?
Dat wil dus zeggen, nee, dat is ook niet veel, maar als dat voor een gezin bezwaarlijk is, dan mis je dus die hele groep waar geen geld zit bij de ouders. En die hebben 3 kinderen, ja, dat zou dan 3000 per jaar zijn, dat hebben ze niet. Nee. Nou ja, dan maar geen muziekles. Nee. En daar mis je dus zeg maar een heel substraat van jongeren die eigenlijk vaardigheden moeten leren. Want het is zo goed dat jij die vaardigheid hebt, het hoeft je beroep niet te worden. Mijn zoon heeft 2 masters en zou het liefst eigenlijk singer-songwriter zijn. Hij speelt gitaar, piano, hij zingt. Dus muziek is zijn lust in zijn leven, alleen hij kan er de kost niet mee verdienen.
Nee, dat zullen veel muzici hebben.
Maar ja, hij rookt niet en drinkt niet en gaat dus ook niet van 11 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens staan te stampen met pillen of cocaïne in zijn lijf. En het probleem is, als je dus muziek alleen maar op passieve, hedonistische manier kan genieten en vaardigheden niet hebt, dan ben je een soort consument geworden. En wat is Nederland? Wil jij geen orenschade, dan moet jij een gepersonaliseerde oordopjes kopen. Maar de wet zegt eigenlijk boven 80 decibel afknijpen. Dat doen we niet in Nederland. Je ziet aan het riool dat er cocaïne en pillen worden gebruikt.
Ja.
9 miljard industrie in Nederland aan pillen alleen al.
Maar we hebben natuurlijk een vlakke consumptiecultuur, dat is duidelijk. En die tast ook de muziek aan. Maar de mensen die dat actief proberen vorm te geven, die laatste stap, Hans, we gaan nog even luisteren naar wat jij dan binnenkort brengt daar, vanuit jullie villa, waar mensen ook heen kunnen. Kun je wat voorbeelden noemen van muziek?
Nou ja, je hoorde van, jij was erbij met Thomas Beyer en Querine. Querine is een concourswinnares in Moskou.
Ik zal wat dingen trouwens onder dit filmpje plaatsen op YouTube, daar kunnen mensen luisteren. Maar waar iemand nog heen kan, hè?
Maar nu komt dus bijvoorbeeld 20 november, komt Gods eigen gitarist, Jurica El Perua, komt spelen.
Die gitarist?
Ja, en die is nu docent in Genève, maar die won een concours in Amerika waar je dan als beloning 50 steden mocht spelen. Mm. Hij is docent geweest in Parijs, in San Francisco.
Ja.
Ongelooflijk hoe die man spelen kan. Ja. Mm. Maar goed.
Maar er komen ook mensen op af, hè? Dus dat is wel een beetje vergrijs publiek, viel me op. Maar toch, het is niet zo alsof die man daar in zijn eentje zit.
We hebben ook kinderconcerten in de tuin en dan zeg ik wel eens tegen die ouders, leuk dat de kinderen hier en dat de tuin gratis ter beschikking wordt gesteld voor een kinderconcert. Maar het zou ook zo leuk zijn als jullie 30ers en 40ers zelf ook komen. Ja. En het kost €25 en dan het geld van de oppas erbij.
Ja.
Maar het is voor mij nu zaak om ook de opvolgende generatie te zeggen, het is nu jullie verantwoordelijkheid, ik ondersteun het en ik zou het liefst mijn villa overdragen aan een opvolger die daar, als jij bijvoorbeeld zegt, die saloncultuur moet terugkomen en muziek en filosofie.
Ja.
En,
ik zal een bod komen doen, dan zie ik mezelf daar wel wonen.
Ik zou die culturele bestemming op die villa graag willen overdragen.
Ja, dat zou ik doen ook.
Aan de volgende.
Ja. Maar eerst is het goed voor de nieuwe wereld ook om te weten dat jij die muzieksalons daar organiseert. En dat we mensen daar van harte toe uitnodigen. Dus ga naar die website, ik zal de links plaatsen.
Ja.
Hey Hans, dank voor je komst en om te vertellen over jouw leven als de speler van de contrabas.
Ja, en graag tot de volgende keer.